de zondvloed. In de dagen van Noach rustte een dubbele vloek op de aarde als gevolg van de zonde van Adam en van de moord die Kaïn begaan had. Toch was in de natuur hierdoor weinig veranderd. Er waren blijken van achteruitgang, maar de aarde was nog steeds rijk en bekoorlijk door Gods voorzienige gaven. De heuvels waren bedekt met majestueuze bomen die de rijk bebladen wijnranken steunden. De uitgestrekte vlakten, die op tuinen leken, waren met groen bekleed. En de geur van duizenden bloemen was overal merkbaar. Er was een grote variatie van vruchten, die vrijwel onuitputtelijk was. De bomen waren veel groter, schoner en volmaakter van vorm dan men ze nu vindt. Het hout was fijn en hard en leek wel steen wat de duurzaamheid aangaat. Goud en zilver en edelstenen waren in overvloed aanwezig. Het mensdom had veel van zijn oorspronkelijke krachten behouden. Er waren slechts enkele geslachten verlopen sinds Adam toegang had gehad tot de boom des levens die het leven verlengde. En de leeftijd van de mens werd nog met eeuwen gemeten. Als deze mensen met hun bijzondere krachten en gaven zich aan de dienst van God hadden gewijd, zouden ze de naam van hun schepper roemrijk hebben verspreid over de aarde. En hadden ze beantwoord aan het doel waarvoor hij hun het leven had geschonken. Maar hierin schoten ze tekort. Er waren vele reuzen, krachtige en grote mannen, befaamd om hun wijsheid en verstand in het uitdenken van de mooiste kunstwerken. Maar hun schuld en ongerechtigheid waren evenredig met hun vaardigheid en verstandelijke bekwaamheid. God schonk deze mensen vele en rijke gaven. Maar ze gebruikten zijn gaven tot verheerlijking van zichzelf en veranderden deze in een vloek door hun aandacht te bepalen bij de gaven in plaats van de gever. Ze gebruikten het goud en het zilver, de edelgesteenten en het kostbare hout voor het vervaardigen van kostbare paleizen voor zichzelf en trachtten elkaar te overtreffen in het verfraaien van hun bouwwerken. Ze leefden om hun eigen lusten na te jagen en gingen volkomen op in het uitvoeren van goddeloosheid. Daar ze geen verlangen koesterden God te kennen, kwamen zij er tenslotte toe zijn bestaan te loochenen en in plaats van God de natuur te vereren. Zij verheerlijkten het menselijke vernuft, aanbaden de werken van hun handen en leerden hun kinderen zich neer te buigen voor gesneden beelden. In de groene velden en in de schaduw van machtige bomen bouwden ze altaren voor hun afgoden. Grote bossen, die altijd groen bleven, werden gewijd aan de eredienst van afgoden. Bij deze bossen waren uitgestrekte tuinen, vol heerlijke vruchtbomen van alle mogelijke soort, en versierd met beelden en allerlei zaken die de zinnen streelden en de wellusten dienden van het volk, zodat ze ertoe gedreven werden deel te nemen aan deze afgodsdienst. De mensen banden God uit hun gedachten en aanbaden de voortbrengselen van hun eigen verbeelding. Het gevolg was dat ze steeds dieper zonken. De psalmist beschrijft de uitwerking van de verering van de afgoden op de afgodendienaar. Wie hen maakte, zullen worden als zij, ieder die op hen vertrouwt. Psalm 115, vers 8. Het is een wet van de menselijke geest dat wij door aanschouwen worden veranderd. De mens kan niet hoger stijgen dan zijn voorstelling van waarheid, zuiverheid en heiligheid is. Als de geest zich nooit verheft boven het peil der menselijkheid, als hij zich niet in geloof richt op Gods oneindige wijsheid en liefde, zal de mens voortdurend dieper zinken. De aanbidders van de afgoden schreven aan hun goden menselijke eigenschappen en hartstochten toe. En zodoende werd de maatstaf van hun karakter verlaagd naar de gelijkenis van de zondige mens. Hun geweten werd geschonden. De Heere zag dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten ten alle tijde slechts boos was. De aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol geweldenarij. God had de mens zijn geboden gegeven als leefregel, maar zijn wet was overtreden en alle denkbare zonden werden bedreven. De boosheid van de mensen werd in het openbaar bedreven. Gerechtigheid werd met de voeten getreden, en het gejammer van de verdrukte steeg op tot de hemel. Veel wijverij was al vroeg ingevoerd, in strijd met Gods voorschriften in het begin. De Heer gaf aan Adam één vrouw en toonde hierdoor zijn bedoeling in dit opzicht. Maar na de zondeval verkozen de mensen hun eigen zondige lusten te volgen. En bijgevolg namen misdaad en ellende hand over hand toe. Er was geen eerbied voor het huwelijk of voor het bezit van een ander. Wie de vrouw of de bezittingen van zijn naaste begeerde, nam deze met geweld. En mensen beroemden zich op hun daden van geweld. Ze schepten behagen in het doden van dieren, en het gebruik van dierlijk voedsel maakte hen breder en bloeddorstiger. Totdat ze tenslotte het menselijk leven niet langer als waardevol beschouwden. De wereld was nog jong, toch was de zonde zo diep geworteld en zo algemeen verbreid, dat God het niet langer kon aanzien. En hij zei, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. Hij zei dat zijn geest niet altijd met de schuldige mensen zou twisten. Als ze doorgingen de wereld en haar rijkdommen te verderven door hun zonde, zou hij hen verdelgen en datgene vernietigen waarmee hij hen gezegend had. Hij zou de dieren des velds uitroeien en ook de plantengroei die zulk een overvloed van voedsel voortbracht en de schone aarde veranderen in een woestenij. Te midden van dit voortschrijdend verderf deden Methusela, Noach en vele anderen hun best om een kennis aangaande de ware God in het leven te houden en de morele ondergang tegen te werken. 120 jaar voor de zondvloed deelde de Heere door een engel aan Noach zijn plan mee en gaf hem opdracht een ark te bouwen. Tijdens het bouwen van deze ark moest hij prediken dat God een watervloed over de aarde zou brengen om de goddelozen te verderven. Zij die deze boodschap zouden geloven en zich zouden voorbereiden op deze gebeurtenis, door berouw en bekering, zouden vergeving ontvangen en behouden worden. Henoch had zijn kinderen verteld wat God hem over de zondvloed had geopenbaard. En Methuselah en zijn zonen, die tijdens de prediking van Noach leefden, hielpen met de bouw van de ark. God gaf Noach nauwkeurige aanwijzingen aangaande de afmeting en de constructie van de ark. Menselijke bekwaamheid had onmogelijk een dergelijk bouwwerk kunnen bedenken. God was de ontwerper en Noach de uitvoerder. De ark werd gebouwd als een romp van een schip, zodat ze op het water kon drijven. Maar in andere opzichten leek het meer op een huis. Het schip had 3 verdiepingen, maar slechts 1 deur aan de zijkant. Van boven werd het licht ingelaten en de verschillende afdelingen werden zo ingericht dat het licht overal kon doordringen. Als materiaal werden cypressen en goverhout gebruikt, dat niet licht aan verderf onderhevig was en 100 jaar kon meegaan. De bouw van dit enorme object ging langzaam en moeizaam. Door de geweldige afmetingen van de bomen en de structuur van het hout kostte het veel meer moeite dan heden het geval is om het timmerhout klaar te maken, ondanks de grotere lichaamskracht van de mensen uit die dagen. Het enige wat men kon doen was het werk zo goed mogelijk uitvoeren. Toch zou de ark zonder de bescherming van God niet bestand zijn geweest tegen de storm die over de aarde zou losbreken. God zou echter zijn dienstknechten over de woeste wateren beschermen. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot de redding van zijn huisgezin. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid die aan het geloof beantwoordt. Hebreeën 11 vers 7. Terwijl Noach zijn waarschuwende boodschap aan de wereld bracht, getuigde zijn daden van zijn oprechtheid. Op deze wijze werd zijn geloof volmaakt en was het zichtbaar. Hij gaf aan de wereld een voorbeeld van het feit dat hij God geloofde. Alles wat hij bezat, besteedde hij voor de ark. Toen hij begon met de bouw van deze enorme boot op het land, kwamen van her en der grote menigten om dat vreemde schouwspel te zien en te luisteren naar de ernstige, dringende woorden van de eigenaardige prediker. Elke hamerslag was een prediking tot het volk. In het begin schenen velen de waarschuwing ter harte te nemen. Toch wenden zij zich niet met oprecht berouw tot God. Ze waren niet bereid hun zonde vaarwel te zeggen. In de tijd die aan de zondvloed voorafging, werd hun geloof op de proef gesteld. En ze doorstonden de proef niet. In de greep van het ongeloof voegden zij zich weer bij hun vroegere metgezellen en verwierpen de ernstige boodschap. Sommigen waren diep overtuigd en stonden op het punt de waarschuwende woorden ter harte te nemen. Maar er waren zoveel die spotten en de zaak belachelijk maakten, dat deze geest ook op hen beslag legden, zodat ze Gods uitnodiging afsloegen en al spoedig tot de grootste spotters behoorden. Want niemand is zo vijandig en gaat zo op in de zonde als hij die eenmaal het licht heeft gehad, maar de geest van God het zwijgen heeft opgelegd. De mensen uit die tijd waren niet allen in de ware zin des woords afgodendieners. Velen zeiden de ware God te dienen. Ze beweerden dat hun afgoden de godheid voorstelden en dat op deze wijze het volk een betere voorstelling zou hebben van het wezen van God. Deze groep ging voor in het verwerpen van Noach's prediking. Terwijl ze God trachten voor te stellen door stoffelijke voorwerpen, werd hun geest verblind voor zijn majesteit en macht. Ze waren niet langer bewust van de heiligheid van zijn karakter of van de onveranderlijke aard van zijn voorschriften. Toen de zonde meer algemeen werd, werd ze als minder zonde gezien en eindelijk werd verklaard dat Gods wet niet langer van kracht was. Dat ze in strijd was met zijn karakter in het straffen van de overtreder. En ze logende dat zijn oordelen over de aarde zouden komen. Als de mens in die dagen Gods wet hadden gehoorzaamd, zouden ze Gods stem hebben herkend in de waarschuwing van zijn dienstknecht. Maar ze waren zo verblind door de verwerping van het licht, dat ze werkelijk meenden dat de boodschap van Noach berustte op een dwaalleer. Niet de menigte of de meerderheid had het recht aan zijn zijde. De wereld had zich verenigd tegen Gods bestuur en zijn wetten, en Noach werd als een dweper beschouwd. Toen Satan Eva bezocht om ongehoorzaam te zijn aan God, zei hij tot haar: "Gij zult de dood niet sterven." Grote mannen, werelds, geëerde en geleerde mannen, herhaalden dezezelfde woorden. De dreigementen van God, zo zeiden zij, zijn bedoeld om af te schrikken en zullen nooit uitgevoerd worden. U hoeft geen vrees te hebben. God zal de wereld die hij geschapen heeft nooit verwoesten en de mensen die hij geschapen heeft zullen nooit gestraft worden. Wees niet bang, Noach is een dweper. De wereld spotte met de dwaasheid van de misleide oude man. In plaats van zich te vernederen voor God, gingen ze door met hun ongehoorzaamheid en goddeloosheid, alsof God niet door zijn dienstknecht tot hen gesproken had. Maar Noach stond als een rots te midden van de branding. Omringd door verachting en spot, viel hij op door zijn oprechtheid en onwankelbare trouw. Zijn woorden gingen met kracht gepaard, omdat God door zijn dienstknecht sprak. De omgang met God gaf hem oneindige kracht, terwijl 120 jaar lang zijn stem weer klonk met betrekking tot de gebeurtenissen die, menselijk gesproken, onmogelijk konden plaatsvinden. Voor de zondvloed redeneerde men dat de wetten van de natuur al eeuwenlang onveranderd waren gebleven. De steeds terugkerende seizoenen kwamen in de juiste voorgoden. Het had nog nooit geregend. De aarde was bevochtigd door mist of dauw. De rivieren waren nog nooit buiten hun oevers getreden, maar stroomden rustig naar de zeeën. Vaste wetten hadden de rivieren binnen hun oevers gehouden. Maar zij, die al dus redeneerden, erkenden in dit alles niet de hand van hem die tot de wateren sprak: "Tot hiertoe en niet verder zult gij komen." Job 38 vers 11. Toen er met het verstrijken van de jaren geen verandering zichtbaar was in de natuur, begonnen velen die vroeger ongerust waren geweest zich gerust te stellen. Evenals nu het geval is, meenden ze dat de natuur boven de God van de natuur staat en dat de natuurwetten zo onveranderlijk zijn dat zelfs God ze niet kan veranderen. Uitgaande van de gedachte dat de natuur zou afwijken van haar wetten, als Noach gelijk zou hebben, concludeerde ze dat zijn prediking, naar menselijke maatstaven gezien, een grove misleiding moet zijn. Een grove misleiding moest zijn. Ze toonden hun minachting voor de waarschuwingen van God door geen enkele verandering aan te brengen in hun levenspatroon. Ze bleven doorgaan met feestvieren. Ze aten, ze dronken, ze planten en bouwden. Ze maakten plannen voor de toekomst. En hun goddeloosheid nam steeds toe, terwijl ze uitdagend verklaarden dat ze geen vrees hadden voor de oneindige. Ze verzekerden dat als er ook maar de minste waarheid in de boodschap van Noach was, mannen van naam, geleerden, groot wijsgeren, die zouden overschrijven. Als de mensen die uit die tijd de boodschap van Noach hadden geloofd en zich hadden bekeerd van hun boze daden, zou de Heere zijn toorn hebben afgewend, zoals hij dat later deed met Nineveh. Maar door hun hardnekkige weigeren om te luisteren naar hun geweten en naar de waarschuwingen van Gods profeet, maakte die generatie de beker van hun ongerechtigheid vol en was rijp voor de ondergang. Hun proeftijd was haast voorbij. Noach had trouw de instructies die hij van God ontvangen had opgevolgd. De ark was voltooid, zoals God dit had aangegeven, en er werd gezorgd voor voedsel voor mens en dier. Nu deed Gods dienstknecht voor de laatste maal de oproep tot het volk. Met een brandend verlangen dat niet onder woorden kan worden gebracht, drong hij er bij hen op aan een schuilplaats te zoeken, terwijl ze daartoe nog de gelegenheid hadden. Opnieuw werden zijn woorden verworpen en weer klonken spot en scherts. Plotseling viel een stilte onder de spottende menigte. Allerlei dieren, wilde zowel als vreedzame dieren, daalden van de bergen en kwamen uit de bossen op weg naar de ark. Een geruis werd gehoord toen allerlei vogels aankwamen vliegen en rustig de ark binnengingen. Dieren gehoorzaamden Gods wet, terwijl mensen weigerden te luisteren. Door heilige engelen geleid gingen ze 2 en 2 tot Noach in de ark. Van de reine dieren bij 7 tallen. Verbaasd zagen de mensen toe, terwijl sommigen bevreesd werden. Geleerden konden geen verklaring vinden voor dit verschijnsel. Het was een geheim die ze niet konden doorgronden. Maar de wereld was zo verhard door het voortdurend verwerpen van het licht, dat zelfs dit toneel geen blijvende indruk maakte. Toen het menselijk geslacht dat rijp was voor het oordeel, de zon in al haar luister zag schijnen en de aarde gehuld zag in de schoonheid die leek op Eden, verdreef het zijn vrees door wilde vermaken en door daden van geweld scheen het de reeds ontstoken toorn van God over zich te roepen. God beval aan Noach, ga in de ark, gij en geheel uw huis, want u heb ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden. De waarschuwing van Noach was door de wereld verworpen, maar voor zijn gezin was zijn invloed en voorbeeld een zegen. Als beloning voor zijn trouw en oprechtheid redde God alle leden van zijn gezin samen met hem. Welke bemoediging moet dit zijn voor ouders om trouw te zijn? Niet langer kon het schuldige mensdom rekenen op barmhartigheid. De dieren van het veld en de vogels van de hemel hadden een schuilplaats gezocht in de ark. Ook Noach en zijn gezin gingen de ark binnen en de Heere sloot de deur achter hen. Een lichtflits werd zichtbaar en een wolk van heerlijkheid daalde neer en verborg de ingang van de ark. De massieve deur, die onmogelijk gesloten kon worden door hen die in de ark waren, werden door zichtbare handen op zijn plaats gebracht. Noach was binnengesloten, terwijl zij die Gods genade verworpen hadden, buiten stonden. Het zegel van God was bevestigd aan de deur. God had de deur toegesloten en alleen God kon deze weer openen. Zo zal de deur van genade gesloten worden wanneer Christus zijn middelaarswerk zal neerleggen voor zijn komst op de wolken van de hemel. Dan zal Gods genade de goddelozen niet langer weerhouden en zal Satan volledig zeggenschap hebben over hen die de genade verworpen hebben. Ze zullen proberen Gods volk te doden, maar zoals Noach veilig was in de ark, zullen de rechtvaardigen door God bewaard worden. 7 dagen waren Noach en zijn gezin in de ark en nog was er geen spoor van een komende storm. In deze tijd werd hun geloof op de proef gesteld. Voor de wereld was het een tijd van triomf. Het schijnbaar uitblijven van de vloed sterkte hun in het geloof dat de boodschap van Noach op een misleiding berustte en dat er geen vloed zou komen. Ondanks alles wat ze gezien hadden, de dieren die de ark binnengingen en het sluiten van de deur door Gods engel, gingen ze door als vroeger met feestvieren, terwijl ze zelfs van deze manifestaties van Gods macht een voorwerp van spot maakten. Ze verzamelden zich rondom de ark en daagden hen uit die zich erin bevonden. Maar op de 8e dag kwamen er wolken aan de hemel. Het geluid van de donder werd gehoord en bliksemstralen flitsten. Grote regendruppels vielen. Nooit eerder had men iets dergelijks gezien. En vrees bekroop de harten van de mensen. In stilte vroeg men af, zou Noach dan toch gelijk hebben gehad? Dat de wereld gedoemd is onder te gaan? Steeds donkerder werd de hemel en dichter viel de regen. De dieren renden wild van schrik in het rond en hun kreten schenen een weeklacht over hun ondergang, zowel als die van de mens in te houden. Toen openden zich de fonteinen van de afgrond en de sluizen van de hemels. In dichte stromen viel het water uit de hemel, rivieren overstroomden en bedekten de dalen. Met onvoorstelbare kracht spoot het water uit de aarde omhoog en wierp zware rotsblokken hoog in de lucht, terwijl ze bij het neerkomen diep in de grond verzonken. Het eerst zagen de mensen hoe het werk van hun handen werd vernietigd. De prachtige gebouwen, de bekoorlijke tuinen en hoven, waar hun afgoden werden geëerd, werden door de bliksem verwoest en de puinhopen werden door de storm verstrooid. De altaren waarop mensenoffers waren gebracht, werden verwoest en de aanbidders beefden voor de macht van de levende God, terwijl ze zich bewust waren dat hun verderf en afgoderij de oorzaak was van hun ondergang. Met het toenemen van de storm werden gebouwen, bomen, rotsen en grond in het rond geslingerd. De vrees van de mens en dier was onbeschrijfelijk. Boven het geweld van de storm hoorde men het gejammer van mensen die gespot hadden met Gods gezag. Satan zelf, die te midden van de woedende elementen was, vreesde voor zijn bestaan. Hij ging er prat op dat hij zulk een machtig geslacht beheerste en wenste dat ze hun gruwelen en opstand tegen de bestuurder van de hemel zouden volhouden. Nu uitte hij dreigementen jegens God en beschuldigde hem van onrechtvaardigheid en wreedheid. Vele mensen lasterden God, evenals Satan dat deed, en als ze gekund hadden, zouden ze hem van zijn troon hebben gestoten. Anderen waren dolzinnig van vrees, strekten hun handen uit naar de ark en smeekten om binnengelaten te worden. Maar hun smeken was tervergeefs. Het geweten was eindelijk ontwaakt en tot besef gekomen dat er een God is die in de hemel regeert. Ze riepen hem in alle ernst aan, maar zijn oor was doof voor hun geroep. In dat verschrikkelijke uur zagen ze in dat de overtreding van Gods wet oorzaak was van hun ondergang. Toch, hoewel ze uit vrees voor straf hun zonde beleden, kenden ze geen oprecht berouw of afschuw van het kwaad. Ze zouden zich weer tegen de hemel hebben verzet wanneer het oordeel was afgewend. Wanneer Gods oordelen deze wereld zullen treffen, zullen de onrechtvaardigen beseffen wat hun zonde is, het verachten van Gods heilige wet. Toch zullen ze evenmin oprecht berouw hebben als het geval was met de zondaars uit de dagen van de zondvloed. Sommigen trachten in hun wanhoop de ark binnen te gaan, maar het solide bouwwerk weerstond hun pogingen. Anderen klemden zich vast aan de ark, tot ze door geweld van het water werden meegesleurd of door rotsen en takken van bomen werden beroofd van hun houvast. De ark trilde, terwijl ze door het geweld van de golven heen en weer geslingerd werd. Het geschreeuw van de dieren die erin waren, openbaarde hun angst en pijn. Maar, te midden van het geweld van de storm, bleef de ark drijven. Machtige engelen hadden de opdracht het schip te bewaren. De dieren, blootgesteld aan het geweld van de storm, zochten hulp bij mensen. Sommigen bonden hun kinderen en zichzelf op de rug van de sterke dieren, met de gedachte dat deze dieren de hoogste plaatsen zouden opzoeken om aan het stijgende water te ontvluchten. Anderen zochten een schuilplaats in machtige bomen op de heuvels en bergen. Maar de bomen werden ontworteld en met hun levende lading in de golven geslingerd. Er bleef geen toevluchtsoord over. Ten slotte vluchtten de mensen naar de toppen van de hoogste bergen, waar mens en dier vochten om een plaats, tot alle werden weggevaagd. Van de toppen van de bergen was niets anders dan een uitgestrekte oceaan te zien. De ernstige waarschuwingen van Gods dienstknecht werden niet langer beschouwd als een onderwerp van spot. Hoe verlangden deze zondaars naar de kansen die ze verworpen hadden? Ze smeekten om een enkel uur van respijt, een laatste kans op genade, een laatste oproep van de lippen van Noach. Maar de oproep van genade werd niet meer vernomen. Liefde, zowel als gerechtigheid, eiste dat God aan de zonde een halt zou toeroepen. Het water bedekte ten slotte de laatste toevluchtsoord en de verachters van God verdwenen in de diepte. Het woord van God, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. 2 Petrus 3, vers 5 tot en met 7. Er zal weer een storm losbreken. Opnieuw zal de aarde door de vernietigende toorn van God worden getroffen, en zonde en zondaars zullen verdelgd worden. De zonden die oorzaak waren van Gods toorn ten tijde van de vloed bestaan ook heden. Gods vrees is geweken uit de harten van de mensen, en zijn wet wordt met onverschilligheid en verachting beschouwd. De hedendaagse mensheid is even werelds als toen. Christus zei, want zoals in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in zijn ark ging en ze niet bemerkten eer de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Matteüs 24, vers 38 en 39. God veroordeelde die mensen niet omdat ze aten en dronken. Hij had hun de voortbeginselen van de aardbodem gegeven om te benutten. Hun zonde was dat ze deze gave gebruikten zonder de gever dank te zeggen en zichzelf verlaagden door toe te geven aan hun eetlust. Het stond hun vrij te trouwen. God had het huwelijk ingesteld. Het was een van de eerste dingen die hij instelde. Hij gaf speciale aanwijzingen omtrent deze instelling en hulde deze in heiligheid en schoonheid. Maar deze aanwijzingen had men vergeten en het huwelijk werd misbruikt om hartstochten te bevredigen. Een soortgelijke toestand bestaat ook nu. Datgene wat op zichzelf goed is, wordt misbruikt. De eetlust wordt niet beteugeld. Belijdende volgelingen van Christus eten en drinken met de dronkaards, terwijl hun namen voorkomen op de ledenlijst van de kerk. Onmatigheid stompt de morele en geestelijke krachten af en baant de weg voor het toegeven aan lage hartstochten. Velen vinden het onnodig hun zinnelijke verlangens te beteugelen en worden de slaven van hun hartstocht. Ze leven alleen voor werelds genot en zinnenlust. Buitensporigheid komt in alle kringen voor. Oprechtheid wordt opgeofferd aan luxe en vertoon. Zij die streven naar rijkdommen, verdraaien het recht en verdrukken de armen. En nog steeds worden zielen van mensen gekocht en verkocht. Bedrog, omkoperij en diefstal vinden overal plaats. De dagbladen staan vol van berichten van moord, van misdaden die de schijn geven dat alle menselijk gevoel geweken is. En deze euveldaden zijn zo algemeen geworden dat men er zich nauwelijks over verwondert. De volkeren zijn doordrenkt van een geest van anarchie. En de opstanden, die van tijd tot tijd plaatsvinden, zijn een vingerwijzing naar de ingekankerde hartstocht en wetteloosheid, die, wanneer ze losbreken, de aarde zullen vullen met ellende en vernietiging. Het beeld door de inspiratie geschilderd van de wereld voor de zondvloed geeft maar al te nauwkeurig weer hoe onze tijd is. Ook in deze tijd komen zelfs in christelijke landen misdaden voor, die even afgruwelijk zijn als die waarvoor de mensen ten tijde van Noach werden verdelgd. Voor de zondvloed kwam, zond God Noach om de wereld te waarschuwen, zodat de mensen zich konden bekeren en zo de dreigende ondergang konden ontvlieden. Wanneer de wederkomst van Christus nadert, zendt de Heere zijn boodschappers om de wereld te waarschuwen voor dat grote gebeuren. Talloos velen hebben Gods wetten overtreden en vol genade roept hij hen op om deze heilige wet te eerbiedigen. Alle die hun zonden loslaten door zich tot God te bekeren en geloof te tonen in Christus, kunnen vergeving ontvangen. Maar velen vinden het een te groot offer hun zonde vaarwel te zeggen. Omdat hun leven niet in overeenstemming is met de zuivere beginselen van Gods natuur, verwerpen zij zijn waarschuwingen en ontkennen het gezag van zijn wet. Van allen die op de aarde woonden voor de vloed, geloofden slechts 8 mensen het woord van God. Gedurende 120 jaar waarschuwde Noach de wereld voor haar dreigende ondergang, maar zijn boodschap werd verworpen en veracht. Zo zal het ook nu zijn. Voordat de wetgever komt om de ongehoorzamen te straffen, worden de overtreders gewaarschuwd om zich te bekeren en trouw te betonen. Maar de meerderheid zal deze raad verwerpen. De apostel Paulus zegt: "In de laatste dagen zullen spotters met spotternij komen, die naar hun eigen begeerte handelen en zeggen: waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin van de schepping af geweest is." 2 Petrus 3, vers 3 en 4. Worden niet heden dezelfde woorden herhaald, niet alleen door erkende ongelovigen, maar zelfs vanaf het kansel? Er is geen reden tot alarm, roepen ze. Voordat Christus komt, zal heel de wereld bekeerd zijn en zal er een 1000-jarige periode van gerechtigheid zijn. Vrede, vrede! Alle dingen blijven zoals ze vanaf het begin van de schepping waren. Niemand hoeft zich te storen aan de onheilboodschap van deze dwepers. Maar deze leer betreffende het 1000-jarige rijk is niet in overeenstemming met de leer van Christus en zijn apostelen. Jezus stelde de betekenisvolle vraag: als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan nog geloof vinden op aarde? Lucas 18, vers 8. En zoals we gezien hebben, zegt hij dat de toekomst zal zijn zoals de dagen van Noach waren. Paulus waarschuwt ons voor de toenemende slechtheid naarmate het einde nadert. De Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. In de laatste dagen zullen zware tijden komen. 1 Timotheus 4 vers 1 en 2 Timotheus 3 vers 1. En hij somt een lijst op van de zonden die gevonden zullen worden in hen die een gedaante van godzaligheid hebben. Terwijl voor hen het einde van de genadetijd naderde, gaven de mensen ten tijde van Noach zich over aan opwindend vermaak en pret. Zij die invloed en macht bezaten, waren erop uit de geest van de mensen bezig te houden met het najagen van genot, zodat ze niet onder de indruk van de laatste waarschuwing van God zouden raken. Zien we niet hetzelfde verschijnsel in onze dagen? Terwijl Gods boodschappers verkondigen dat het einde van alle dingen nabij is, gaat de wereld op in vermaak en het zoeken van genot. Er bestaat een voortdurende opwinding die maakt dat mensen onverschillig staan tegenover God en niet onder de indruk komen van de waarheden die hen kunnen redden van de naderende ondergang. Ten tijde van Noach beweerden wijsgeeren dat de wereld onmogelijk door water kon vergaan. Zo zijn er ook nu geleerden die trachten aan te tonen dat de wereld niet door vuur kan vergaan, dat dit in strijd zou zijn met de wetten van de natuur. Maar de God van de natuur, de maker en de onderhouder van haar wetten, kan de werken zijner handen gebruiken om zijn plan te dienen. Toen grote geleerden hadden bewezen dat de wereld onmogelijk door water kon vergaan, toen de vrees van de mensen was gestild, toen alle de profetieën van Noach als een misleiding beschouwden en hem zagen als een dweper, toen kwam Gods tijd. De kolken van de grote waterdiepten braken open en de sluizen van de hemel werden geopend, terwijl de spotters omkwamen in de wateren van de vloed. Met al hun voorgewende kennis ontdekten de mensen te laat dat hun wijsheid dwaasheid was, dat de wetgever boven de natuurwetten staat en dat de Almachtige geen gebrek aan middelen heeft om zijn doel te bereiken. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen wanneer de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. De dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met een gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan. en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. 2 Petrus 3 vers 10. Wanneer de bespiegelingen van de wijsbegeerten de vreze Gods voor zijn oordelen heeft verdreven, wanneer godsdienstige leiders wijzen op lange perioden van vrede en voorspoed, en de wereld opgaat in bezigheid en vermaak, in planten en bouwen, in feestvieren en pret maken, terwijl Gods waarschuwingen worden verworpen en zijn boodschappers worden bespot, dan zal een plotseling verderf hen overkomen en zij zullen geenszins ontkomen. 1 Thessalonicenzen 5, vers 3.